Recto verso.
Gisteravond rond 23 uur 20 Earth Time vingen we elektromagnetische stralingen op via onze gloednieuwe zendmast op basis Proxima 2A.6. Dit betrof een gemedieerde interactie tussen 5 warmbloedige lichamen via een communicatiekanaal dat volgens sommige experten quote-unquote Skype wordt genoemd. Deze lichamen produceerde afwisselend luide en schelle klanken, waardoor wij moeten vermoeden dat ze met elkaar communiceerden op een intelligent niveau. Wat volgt is de registratie van datgene wat mogelijk een gesprek was tussen deze 5 merkwaardige creaturen.
Alleen maar zo'n vis, ik snap het niet, dat is toch niet per se iets kwaads?
Nee, maar ik ben daar wel bang voor. Zo'n vis is toch wel een monsterlijk ding.
Ja, maar dat is omdat die vis niet overeenkomt met onze verwachtingen van een vis. We weten wel dat het een vis is, maar het lijkt ook op een darm. Of modder. De vis ziet er niet uit als gewoon vis.
Ja, en hoe hoort een vis er dan wel uit te zien?
Ja, kom aan, Susan. We hebben toch allemaal zo'n stereotyp beeld van een vis. Zoals die tekenden op school als kind zo'n... zo'n gekke lus.
Ja, maar dan is volgens jou alles wat er niet uitziet zoals we verwachten een monster.
Eigenlijk wel, ja.
Karel, echt? Allee, dat is toch super conservatief? Vind jij iemand die niet normaal is, iemand met 3 benen bijvoorbeeld, zou jij zo iemand een monster durven noemen?
Iemand met 3 benen. Ja, misschien wel. Maar wacht, hè. Een monster is toch niet per se iets slechts, toch?
Dus Jan Jambon is volgens u niet per se slecht?
Jawel. Natuurlijk, maar daarom zou ik hem dus nog niet per se een monster noemen. Dat is net wat ik zei. Dat is waarom dat ik tegen Theodor inging en heel dit raar gesprek over monsters is begonnen.
Maar zo'n vis is toch eigenlijk gewoon lelijk? En geen monster. Een monster is voor mij echt de belichaming van een groter kwaad. Jan Bon als monster van de besparingen op cultuur. Hitler als monster van het nazisme. Trump als monster van neoliberaal Amerika. Ik vind dat belangrijkere monsters. Belangrijker dan mensen met 3 benen.
Belangrijker, wat bedoel je daar?
Ik geloof dat door het kwaad te verpersoonlijken in de vorm van een monster, we beter tegen dat kwaad kunnen vechten.
Ja, wel ja, een monster als pars pro toto, hè? Een kleiner deel dat voor een groter geheel staat. Dat lijkt ook wel te kloppen met het monster van de chemie of van de biologie bijvoorbeeld. Hè? Daar is een monster een staaltje, hè? Een stukje van iets.
Ja, maar anderzijds is het monsterlijke toch soms juist ook het buitenproportioneel grote. Ik weet ook niet waarom, maar ik moet al de hele tijd denken aan van die monster trucks.
Ja, die zijn zeker de belichaming van een groter kwaad.
Ja, een monster is volgens mij altijd buitenproportioneel.
Ja, misschien, maar kunt je van Jan Bon zeggen dat hij buitenproportioneel is?
In moreel opzicht, ja. Alleen moreel buitenproportioneel. Hij is een mens, dus je zou toch verwachten dat hij empathie heeft. Maar dat heeft hij niet, dus...
Onmens. Hè? Onmens als definitie van monster dus. Dat slaagt toch wel op iets. Hè? Alleen dingen waarvan ik verwacht had dat ze menselijk zouden zijn, maar die het niet zijn.
Zoals robots pas eng worden als ze net te veel op mensen gaan lijken.
Ja, maar er zijn ook tijden geweest waarin monsters helemaal geen onmensen waren, maar net tekenen van God in de natuur. Augustinus bijvoorbeeld, dat is een filosoof uit de 3e eeuw, die zei dat. Het monsterlijke, zei hij, is dat wat dat afwijkt van het natuurlijke, maar dat ons daardoor toont wat het natuurlijke is. Het toont ons de perfectie van Gods schepping juist door ervan af te wijken.
Hoe kom je daar nou weer bij?
Ja, Theodor, soms lees ik Augustinus voor het slapen gaan.
Wat blieft, Suzanne? Oh, en jij durft dan nog op
ja,
bed te gaan?
Ja, net wel dus, want Augustinus, monsters zijn troostend. En ze zijn niet eng of zo, ze zijn tekens van God. Hè? Monstrare, dat is dus Latijn voor tonen. En in de middeleeuwen waren monsters voornamelijk dieren of mensen die niet normaal geboren waren. Ze waren niet fictief of geen verpersoonlijking of zo. Monsters bestonden gewoon echt. Iemand met maar één been, een kalf met twee hoofden.
Of de monsterlijke vis van daar straks.
Ja, precies. En in die zin is een monster gewoon iets dat net niet is wat het hoort te zijn, als een verwijzing naar een grotere goddelijke orde.
Dus, om het samen te vatten, een monster is het buitenproportionele dat naar het proportionele verwijst. De uitzondering die de regel bevestigt, dat wat afwijkt van de norm en dus niet aan onze verwachtingen voldoet. Een rare vis. Jan Bon, een monster truck, een mens met drie benen.
Yes, yes, Theodor, yes. Oké, okay, case closed, we kunnen verder.
Wel heerlijk, 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 zo'n gesprek met een gemakkelijke conclusie. Ik was echt bang dat we hier weer zouden uitmonden in uren politiek geraaskal, maar dit was echt leuk, dit ontlaat mij.
Ja, dit moeten we vaker doen. Vaker
maar doen. Hey, manneke, sorry, maar ik vind niet dat we de case nu al kunnen closen. Ja, ik ben nog niet tevreden. We hebben een monster gedefinieerd als iets buitenproportioneels, wat dan weer betekent dat iets monsterlijk is ten opzichte van iets anders. Dus het monsterlijke draagt een verhouding in zich tot het normale. Moeten we dat niet even problematiseren?
Ja, oké. Okay,
maar Hanna heeft een punt. Als je spreekt over het buitenproportionele, dan bepaal je dus ondertussen impliciet het proportionele. De grenzen van het toelaatbare. En wat daar buiten valt, noemen we dan monsterlijk.
Oké, okay. En als jij, Theodor, spreekt over het toelaatbare, bedoelt je dan dat monsters er eigenlijk niet zouden mogen zijn zelfs?
Ja, en misschien dat we ze daarom ook wel met het kwaad verbinden. We vinden eigenlijk dat zoiets er niet zou mogen zijn.
Voilà. Ja, en daar wordt het idee van een monster dus pas echt eng. We kunnen dat wat buiten de norm valt toch niet zomaar koppelen aan voorbij het toelaatbare. Of nog erger, aan het kwaad. Zit daar echt iets raars in, iets pervers zelfs, in het samenvoegen van die twee definities van het monsterlijke? Allee, enerzijds hebben we dus monsters als de verpersoonlijking van het kwaad, en anderzijds als het niet normale. En dan associëren we dus alles wat niet normaal is, onmiddellijk met het kwaad. Dat is toch problematisch?
Misschien, maar kan dat anders?
Ja. Ja, dat kan anders. Dat toont wat ik zei over Augustinus toch aan. Dat er een wereldbeeld mogelijk is waarin monsters niet eng zijn of slecht. Ja, sterker nog, het zijn tekenen van God.
Ja, maar dat voelt anders ook problematisch aan, hoor. Allee, alles wat er dan niet normaal uitziet, dient jou eigenlijk in je normaal zijn. Om te geloven wat Augustinus gelooft, moet je je zo superieur voelen. Monsterlijke arrogant, dat vind ik. Die filosofen uit de derde eeuw.
Oké. Misschien is Augustinus een beetje passé, maar ik begrijp hem wel. Ik begrijp wel dat Augustinus een antwoord wil geven op een angst die eigenlijk in alle samenlevingen leeft. Namelijk de angst voor het niet normale. We moeten niet bang zijn, zegt Augustinus. We moeten juist dankbaar zijn.
Ja, en zou het kunnen dat ons dat misschien niet meer zo goed lukt zonder God?
Ja. Nee, ik denk dat eigenlijk die taak van God is overgenomen door Disney. Monsters & Co. of Shrek. Die films die zeggen toch gewoon, het is niet erg om een beetje raar te zijn. Of wow, dat iets een beetje raar is. Het kan ook leuk zijn.
Wow, Theodor. Shrek is niet, ik herhaal, niet van Disney. Ja?
Ja, maar niet alleen bij Disney, hè. Ook onze progressieve, linkse. postmodern wereldbeeld. Dat vertelt ons dat we niet bang mogen zijn voor wat niet normatief is. En dat we die pluraliteit en diversiteit...
Of Lady Gaga, die noemt zichzelf en haar fans little monsters. Dus helemaal niet als iets engs of iets kwaads, maar als iets waar ze trots uit haalt. Dat het net mooi is om niet normaal te zien. Dat er niet normaal te zijn. Dat er kracht zit in het raar zijn.
Ja. Ja, ik snap het wel eigenlijk. Monsters als empowerment.
Ja, precies. Het niet tot de norm behoren als iets empowering. Queer betekent eigenlijk ook vreemd of eigenaardig. Maar het werd dan met de tijd een soort van geuzennaam om je met trots af te kunnen zetten tegen heteronormatieve of andere normatieve structuren en verwachtingen.
Ja, oké. Allemaal echt super, maar... monsters worden toch te vaak met het kwade en met angst geassocieerd om er echt trots op te kunnen zijn dat je erin bent. Allee, ik vind niet dat we queers monsters kunnen noemen. En jij, Theodor, waarom noemde jij aan het begin van dit gesprek Jan-Jan Bon een monster? Omdat je van hem af wilt. Ik kan niet in good conscience iemand een monster noemen, behalve wanneer ik echt van hem af wil. Maar wacht, hè, begrijp me niet verkeerd. Een monster is voor mij ook niet altijd... echt een monster, hè? Allee, als iets dat letterlijk onder mijn bed ligt of zo.
Oh ja, en ligt Jan-Jan Bon daar
nee,
wel?
Nee, Friedrich, nee. Wow, gelukkig niet. Ja. Maar wat ik bedoel is dat ik iets niet-materieels, jaloezie bijvoorbeeld, dat ik dat ook een monster zou kunnen noemen.
Ja, maar dat is metaforisch. Je noemt jaloezie een monster omdat je dat inbeeldt als een klein groen wezentje dat ergens binnen in je leeft.
Onze monsters zijn toch bijna altijd metaforen? Ik bedoel, ze staan vaak voor iets. Voor macht of gulzigheid of ijdelheid. Of...
Ja. En je kunt daar verder gaan. Zombies. Zombies staan vandaag metafoor voor de vluchtelingenstroom. Of monster van Frankenstein. Dat is weer hip vandaag omdat hij de macht van wetenschap belichaamt. Ik heb ergens gelezen dat er in de AIDS-crisis van de jaren 80 een piek in de populariteit van vampierenfilms was, omdat vampieren symbool stonden voor de paranoia rond ziektes en bloed. We demoniseren steeds onze angsten en vormen ze om tot monstertjes. Ja, en op die manier kunnen we ons gevecht ertegen ook legitimeren. Hè? En kunnen we goed praten dat we ze buiten willen houden. Eigenlijk maken monsters ons niet bang. Ze stellen ons gerust.
Ja. Al wel demoniseren, dat vind ik echt een goed woord. Dank u, Hanna. Ik ben bipolair, hè. En ik moet pillen nemen. En om ervoor te zorgen dat ik wat minder... buiten proportie ben. Het wordt als het ware een deel van mij. Het bipolaire deel. Tot demon gemaakt, zodat... ze dat deel dat heel nou, dan heel nauwkeurig kunnen uitdrijven als een soort exorcisme.
Dat klinkt heftig, Fried.
Ja, maar ook niet, want exorcisme is gewoon een heftig woord. Maar we kunnen ook zo naar jaloezie kijken, denk ik. En naar andere monsters in ons lichaam, in ons hoofd of in de wereld.
Ja, daarom zou ik dus een alien geen monster noemen, denk ik.
Nee, ik ook niet, maar hoe kom je daar nu plots bij?
Omdat, Suzanne, monsters... Allez, zoals Fried zegt, monsters zijn zaken die we in onszelf vinden. Hè, in de mens, hier op aarde. En die we hier om een of andere reden niet wensen. En aliens bedreigen ook de orde, maar van buitenaf. Dus daar komen we gewoon niet op dezelfde manier mee in aanraking.
Ha, en zou je dan aliens wel monsters noemen, mochten ze op aarde komen wonen?
Dat zou kunnen. Allee, als ik er nog niet gewoon... Ik zou ze misschien geen monster meer noemen van zodra dat ik er eentje in huis heb die elke dag een kop thee met mij komt drinken.
Ja, tuurlijk. Want waar je gewoon aan wordt, wordt vanzelf normaal. Wel, mocht die man met die drie benen van daarnet tijdens mijn jeugd de bakker geweest zijn om de hoek, dan zou ik daar nu ook niks monsterlijk meer aan vinden, denk ik.
Ja, en dan komen we weer uit bij de definitie van monster als dat wat we niet kennen en niet begrijpen. Hè, maar we kunnen het dus wel leren kennen. En dus is het ook sociaal en cultureel bepaald wat volgens iemand een monster is.
Oh, maar nee, kom. Ah, ik vind dat zo schrijnend. Allee, dat jullie allemaal meegaan in dat verhaaltje waar alles dat anders of vreemd aanvoelt ook als abnormaal wordt gezien. Of monsterlijk wordt genoemd.
Nee, Hanna, je luistert niet. We zeggen toch net dat dat kan veranderen zodra dat je aan iets went.
Ja, oké, maar het blijft ergens toch wel dezelfde verhouding, hè? Ik bedoel, jij blijft de norm en die ander, diegene die van geluk mag spreken, dat je hem of haar of hun beter wil leren kennen.
Ja, maar Hanna, het blijft toch een goede definitie? Ja, misschien één die we liever niet zouden willen, maar we moeten toch kunnen toegeven dat we het wel vaak zo zien. Een monster is dat wat we niet wensen, maar dat toch deel van ons is.
Ja, ik vind dat gevaarlijk. Maar als we dat gaan beginnen aanvaarden als de definitie van monsters, dan ben je al die xenofobe shit toch gewoon aan het legitimeren.
Maar het is toch juist belangrijk om ons ervan bewust te worden dat we blijkbaar de neiging hebben om zo te denken en dat we dat eigenlijk niet aanvaarden van onszelf. En dat we dus samen met Disney proberen daar iets aan te veranderen. Shrek, dat is eigenlijk een prima vent. Monsters en co. zijn allemaal hele lieve wezens. De Joker, dat is een man met psychologische problemen. En Maleficent krijgt de hele film te horen dat op eigenlijk om te laten zien dat ze wel slecht is, maar niet alleen maar slecht. Die films die willen ons toch ook iets leren.
Theodor. Nogmaals, die films zijn niet allemaal van Disney.
Ja, en iets leren. Volgens mij leren die films ons gewoon niks anders dan dat we monsters enkel aanvaarden wanneer dat ze op ons lijken.
Ja, daar heeft Hanna wel een punt. Ja, als ze de taal spreken en wat beter geïntegreerd zijn.
Maar het is niet dat we dan de monsters aanvaarden, toch? Want we ontmonsterlijken ze. We maken ze juist normaal. Ja.
Ik heb eens een boek gelezen van Foucault.
Huh? Voor het slapen gaan.
Oh, maar alleen Suzanne, oulala, dan zou ik al helemaal niet meer onder mijn bed durven
kijken. Nee, Friedrich, dan zit er eerder iets van onder het bed naar jou te kijken. Maar dus, blijkbaar staken ze vroeger mensen die ze abnormaal vonden op schepen. Narrenschepen noemden ze. En die schepen die vaarden dan van kust tot kust en kregen daar dan telkens voedsel. En zo dwaalden die schepen rond. En dat was dus ooit een manier om om te gaan met alle mensen die niet normaal waren.
Dus ze stuurden.
Ja, maar je zou dus ook kunnen zeggen dat ze op een bepaalde manier wel werden aanvaard in hun abnormaliteit.
Aanvaard? Zou jij als
ja, je op zo'n... Hanna, aanvaard in de zin dat... Friedrich, als jij spreekt over dat monster in u, hè, dat bipolaire monster, ja, wat de maatschappij nu doet, is u daarvan proberen te genezen, zeg maar. En...
Ja, precies. En als dat niet lukt, dan steken ze mij het liefst in een instelling.
Ja, ja, precies. Dus ofwel vind je een plaats voor monsters, en dat is meestal dan door ze buiten te sluiten, zoals op narrenschepen of in instellingen, ofwel doen we ze dus braafjes passen binnen de samenleving, maar dan moeten ze toch op zijn minst een beetje, en zoals bij Shrek, worden ontmonsterlijkt, genezen.
Het klopt toch iets niet aan een samenleving die maar twee opties heeft? Of het is opkrassen.
Wat was dat laatste, ja. Theodor?
Er klopt iets niet aan een samenleving die maar twee opties heeft. Het is steeds ofwel aanpassen, ofwel opkrassen.
Alright. Of, derde optie. Je zegt zoals Augustinus uit de derde eeuw, dat het niet past binnen de gevestigde orde. Maar no worries, ze bedreigen die orde niet per se. Ze illustreren via hun contrast juist de goedheid ervan. Heb ik dat juist gezegd, Suzanne?
Maar dan maak je ze dus wel onschadelijk. Dan zet je ze buitenspel. Dat is... Misschien is het zo dat alleen als je echt het gevaar van monsters ziet, als je ze echt eng vindt, dat je ze dan en alleen dan werkelijk ziet als een uitdaging van de norm.
Ja, en wat doet het dan precies met al die... zoals daarnet, zoals Lady Gaga, als je zelf trots een monster noemt. Maakt jezelf dan ook onschadelijk?
Ja, goede vraag.
Monsters zijn ingewikkeld, jongens.
Nee, dat zijn puppies. Mummies.
Oké.
Echt, Friet, Friet, Friet.
Misschien is het zo. De aanwezigheid van monsters. De aanwezigheid van monsters daagt de norm uit, ja? Maar je bewaakt de norm door iets of iemand te vermonsterlijken.
Nee, ik volg je niet helemaal.
Ik ook niet.
Oké, wacht. Als je monsters serieus neemt als een uitdaging van wat normaal is, bijvoorbeeld Lady Gaga of de queer community, dan moet je je gaan afvragen, oh, wat is er aan de hand? Dat past niet binnen de gevestigde orde. En wat zegt dat dan over die orde? Zo'n gedachte is misschien altijd wel een beetje eng. En dat doet Augustinus dus niet. Hij neemt de monsters niet serieus in die uitdaging. Daarom kan je denk ik wel zeggen, of eigenlijk niet zeggen, dat er in zijn wereldbeeld plaats is voor monsters. Maar je ziet ook dat als die uitdaging van het normale te eng wordt gevonden, dan wordt een monster opeens aan het kwaad gekoppeld. En dan kan je er dus afstand van nemen en er dus gaan tegen vechten.
Ja, oké, ik volg, maar wat betekent dan om bijvoorbeeld queer te aanvaarden en om daar een plaats te geven? Moeten we er dan naar streven dat begrip queer zijn waarde verliest en dus normaal wordt? Of juist dan omgekeerd queer vreemd laten zijn als een soort uitdaging, zoals dat je zei, van de normaliteit?
En dan zit je dus weer opgesloten tussen dezelfde twee opties.
Ja, ik denk dat de onderhandeling tussen die twee misschien onvermijdelijk is. Ik kijk bijvoorbeeld naar de spanning tussen de waarden diversiteit en inclusiviteit. Als we te horen kregen dat onze regering beslist om inburgeringscursussen voor nieuwkomers niet meer gratis te maken, dan zijn we allemaal verontwaardigd. Maar als er dan wordt aangekondigd dat nieuwkomers verplicht worden om zich in te burgeren, dan zijn we ook verontwaardigd. Ik weet het niet wat het echt zou betekenen om het andere plaats te geven in onze normaliteit. En het tegelijkertijd dan toch in zijn andersheid te laten. Hè?
Ja, misschien is dat de moeilijkheid van samenleven. Misschien is samenleven een eeuwige onderhandeling in buiten en binnen en hoe dat te organiseren. En dan is er geen ultieme eindoplossing en moeten we daar ook niet naar streven.
En je zou misschien kunnen zeggen dat monsters voor die onderhandeling de denkbeelden vormen. Alsof de monsters die we op een bepaald moment tot leven brengen eigenlijk gedachte-experimenten zijn. Ze zijn een testcase voor wat er in de realiteit gebeurt of zou kunnen gebeuren met alles wat wij eng of abnormaal vinden.
De vijf creaturen produceren hierna nog een tijd op een gelijkaardige manier klanken. Het is ons nog onduidelijk wat de precieze bedoelingen of motieven zijn die hun handelingen stuurden en of deze gemedieerde manier van interactie deel zou kunnen zijn van een rituele of religieuze praktijk. Maar zowel deze lichamen als het medium Skype lijken ons voorlopig onschadelijk.